Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jaron Blonk samen met Mart ten Haven en een speciale gast.
En hoe lang is zoiets interessant? Vragen en zo beantwoorden, dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je heel tactisch gaat worden, zit Juan met de pet er ook op te wachten.
Hallo, we zijn er weer en met een heerlijk duo. Het KKD-duo mag ik wel zeggen, want ik zit met Mart en Lars op de bank.
Jawel.
Yes, yes.
En we hebben er zin in. Het belooft een bomvolle uitzending te worden, want we hebben Louis van Gaal met een eerste persconferentie vanuit Qatar. Flink wat gebeurtenissen omtrent het WK en daar gaan we het allemaal over hebben.
Ja, en natuurlijk een KKD-clubje met ADO.
Met ADO,
Feyenoord.
Beetje probleempjes.
Ja, en ja. We zijn natuurlijk zover dat alles wat er gebeurt in de wereld rondom het WK is nieuws.
Ja, dat is
ja,
zo.
Dus dat is, ik vind dat heerlijk. Het Hotel van Oranje, allemaal dat soort onzin, prachtig.
Wat vind je het leukst, die eerste week, zeg maar, dat er nog niet gevoetbald wordt en dat we het inderdaad hebben over lunchruimtes die nog niet af zijn of ontbijtruimtes die nog niet af zijn voor journalisten?
Nou, ik vind het gewoon heel erg mooi dat meerdere grote landelijke media cameraploegen naar een vliegtuig sturen om te laten zien dat een vliegtuig wegvliegt. Weet je wel? En dat je dan hoort dat de Nederlandse pers een speciaal vak had gekregen bij het Hotel van Oranje, het St. Regent's Hotel volgens mij, waar dan een bus aankomt en dat het vak niet geregeld was omdat de autoriteiten niet op de hoogte waren. En ja, al dat totale non-nieuws hou ik zo van. Ik vind dat echt geweldig.
Maar in Qatar zijn ze natuurlijk ook niet echt gewend aan journalisten. Nee. Ze weten daar ook niet echt mee om te gaan natuurlijk.
Nee, heerlijk,
dat zag je ook op zich wel, maar daar komen we volgens mij later nog even op.
Ja,
we
zo
meteen
onze deze vriend. Ja.
Louis van Gaal wist wel om te gaan met journalisten. Weer een prima persconferentie.
Ligt eraan met wie? Ja. Zijn er een paar die hem wat minder liggen? Ja, Louisje was weer in vorm, vond hem een beetje chagrijnig. Ik had een beetje het idee dat hij misschien een beetje een jetlaggie had.
Ja, misschien gespannen ook.
Oogjes wat klein, ja. Maar voor de rest, ja, mensen, ik blijf bij. We worden wereldkampioen.
Ja, maar het is ook 6,5 uur vliegen, hè?
6,5 uur maar.
Ja, dat vind ik best ver.
Vind je dat ver?
Dat vind ik wel meevallen.
Geen nooit vakantie.
Ik heb nog nooit 6,5 uur gevlogen. Ja, naar Texel. Nee, ik ben nooit op Texel geweest, maar ik heb nog nooit 6,5 uur gevlogen.
Okay.
Ja,
het belangrijk,
ik ben helemaal doodvervelend.
Het belangrijkste uit de persconferentie. De spelers lijken er zin in te hebben. Wat halen jullie daaruit?
Nou, dat is op zich wel lekker.
Ja. Dat is op zich wel handig. Heel vervelend geweest als die gast hadden gezegd, godverdomme, ik had liever op vakantie gaan naar Curaçao of Ibiza. Ja, dit is toch fantastisch. En ondanks dat het natuurlijk een vervelende locatie is, wordt het waarschijnlijk wel gewoon een prachtig WK. En ja, als jij topsporter bent, is dit wat je wilt, toch? En ja, dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit of het in Duitsland, Zuid-Korea, Zuid-Afrika is. Je wil gewoon de beste ter wereld zijn met je nationale ploeg. En daarvoor zijn die gasten daar. En nou ja, ik hoop dat ze een eind komen.
Jij zegt, you believe we can come an end.
Ja man, jezus. Ik vraag me nog steeds af of ome Louis dat nou expres doet.
Dat moet toch bijna wel. Zo'n van, hij kan echt wel beter Engels dan dit, maar het is toch ook...
Misschien een beetje aandacht toch? Mark Rutte doet het ook altijd, hè?
Ja,
het is wel... Hij doet altijd alsof hij geen Engels spreekt, terwijl hij dat prima spreekt.
Ja, zou hij dan ook de man zijn die achter Make That The Catwise Facebook-account was? Heel lang, 10 jaar geleden, dat gewoon Louis van Gaal was. Ja, dat zou goed zijn.
Ja, ook nog wat voetbalinhoudelijk nieuws, want Memphis Depay lijkt niet te gaan starten. Dat wordt in ieder geval een heel lastig verhaal. Met wie zouden jullie starten?
Voorin?
Ja.
Ik zou altijd met Vincent Janssen starten.
Jij zou altijd met Vincent Janssen starten? Als eerste op het formulier, Vincent Janssen. En dan bouwen we daar de ploeg omheen.
Nee, maar ik heb gewoon het gevoel dat hij... Het is zo'n bizar verhaal hoe hij 4 jaar lang totaal van de voetbalkaart is verdwenen. Yeah. Opeens weer terugkomt en gewoon meegaat naar het WK. Hij gaat er gewoon topscorer van de WK worden. Ik zweer het je. Maar dat, zo voelt het gewoon voor mij. En wie bedoel, iedereen dan, mag me uitlachen.
Wie zijn er dan complementair aan Vincent Janssen? Wie moet hem gaan bedienen? Wie zou je ernaast zetten?
Bergwijn
en daarachter?
Berghuis?
Ja, mooi. Ja. En die mogen dan Vincent Janssen in hun kracht gaan zetten.
Ja?
En, dan, ja, en als in de tweede wedstrijd is Depay waarschijnlijk wel fit. Ja. Dan gaat Bergwijn er dan uit voor.
Of vind je er dan af? Ja. Moet ik nog even kijken.
Hoe je je dan voelt.
Nee, maar jullie kunnen er allemaal om lachen. Dat vind ik allemaal prima. Ik heb gewoon wel... Het is toch gewoon prachtig. Laat ik het zo zeggen. De eerste 3 hoofdstukken voor een jongensboek zijn al geschreven, toch?
Ja.
Helemaal verdwijnt van het podium. Zelf verbaasd bent dat je bent opgeroepen. Hij gaat gewoon flikken.
Ja. Het hele verhaal is fantastisch. En zeker voor dat hele romantische verhaal zou jouw titel of jouw uitkomst, een titel met Vincent Janssen als topscorer, zou op zich best wel...
Wie kan er dan een betere auteur zijn dan Louis? Die bestaat dan toch niet?
Ja. Oh, Louis. Ja goed, het is wel zo. Senegal gaat waarschijnlijk vrij verdedigend spelen. Ja. We hebben een super fysiek elftal. Dus ik kan me voorstellen dat Vincent Janssen wel een spits is die met zijn rug naar de goal daar enigszins in mee kan. Ik bedoel...
Kontje erin?
Luc de Jong is fysiek natuurlijk ook sterk, maar het is wel een wat ander type. Dus ik zou me ook nog wel voor kunnen stellen dat Louis voor Vincent Janssen kiest. Wat denk jij?
Ik zou zeker tegen zo'n verdedigend team met iets meer dynamiek proberen te spelen.
Wat bewegender.
Wat bewegender. Juist inderdaad, omdat ik inderdaad wel verwacht dat Senegal vrij laag gaat spelen, dus weinig ruimtes weggeven. Dan zou ik het niet heel gek vinden als Bergwijn en Gakpo of Xavi Simons erbij. Dus dat zou ik heel vet vinden en zou ook nog wel kunnen in die wedstrijd.
Ja, maar ja, ik zou Xavi Simons, ik denk dat hij ook gaat spelen en ik zou hem ook zeker brengen. Maar naast Bergwijn zie je dan Gakpo als spits, want ik denk dat hij Gakpo op 10 gaat zetten.
Ja, dan ga je dus met echt heel veel voetbal spelen. Dus echt geen enkele echte nummer 9. Maar ja, de vraag is, heb je dat nodig tegen dit Senegal, wat verdedigend vrij stabiel is, met eigenlijk 3 verdedigende middenvelders op het middenveld speelt. Ja, ik denk juist dat je tegen dat soort teams niet per se met een targetman hoeft te gaan spelen.
Nee, maar Vincent Janssen ook niet echt een targetman, toch?
Nee, precies, maar in ieder geval gewoon een spits die
met de rug naar de goal,
staat. Dus in die zin, het is niet het traditionele
hij zit,
targetman.
Hij zit toch echt een beetje tussen Memphis, zeg maar qua speelstijl, tussen Memphis en een Weghorst of de Jong,
zeker.
Een beetje beide, toch? Want hij heeft wel kan evengoed nog wel een actie maken, balletje vasthouden, is minder statisch. Dus hij zit daar wel een beetje tussen, toch?
Van de 3, zeg maar dus Luc de Jong, Wout Weghorst en Vincent Janssen. Als je dan inderdaad minder echte spits wil spelen, zou ik inderdaad wel echt voor Vincent Janssen gaan.
Dus het was helemaal niet zo gek eigenlijk wat ik net zei.
Kijk,
jullie zitten met z'n tweeën te gieren.
Jij zei... Ik zou altijd met Vincent Janssen spelen.
Hij is de eerste die op de lijst zet.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is mooi.
Dat was opvallend. Ook opvallend zijn de rugnummers. Nou, daar hebben jullie het gisteren natuurlijk uitgebreid over gehad.
Ja.
Maar niet per se de manier waarop de rugnummers zijn uitgegeven.
We hebben ze geprobeerd allemaal op te noemen. En toen kwamen er 8 rugnummers achter dat fucking saai was.
Ja.
En toen kwam het geschenk uit de hemel van de grote Louis van Gaal. Met een theorie waarvan je kan... Ja, daar kan je mee eens zijn of kan je het niet mee eens zijn. Maar één ding is zeker, het klopt niet.
Ja.
Want hij komt gewoon zijn woorden niet na. Nou goed, en zo is Van Gaal op zijn best. Want hij zegt, de oudste spelers krijgen de lage rugnummers. Nou goed, bij Pasveer is er wat voor te zeggen. Maar Bijlo heeft een lager rugnummer dan Noppert. Terwijl Noppert in principe ouder is, dus daar klopt het dan weer niet. Nou goed, Timber speelt met fucking nummer 2, die is hartstikke jong. Maar ja, dat zijn dan weer de vaste rugnummers. En dit is het typische non-nieuws. Waar ik echt verliefd
heerlijk,
op ben.
Man.
Ja, ik vind dit heel mooi.
Is toch heerlijk, man? Ja, ik denk dat ze er gewoon... Dat ze later een reden zijn gaan verzinnen.
Ja,
dat zeg maar om later van te denken van... Oh, kut, ja, dan gaan ze natuurlijk wel vragen waarom hij nummer 1.
Ja, ik denk dat ze zeg maar... Dat Louis nog geen keuze gemaakt heeft tussen Pasveer en Bijlo. Of dat hij dat pas net gedaan heeft. En dat de rugnummers toen nog wel redelijk duidelijk waren. En dat hij gewoon een soort excuus zoekt om te vertellen waarom Pasveer 1 heeft. Maar niet per se de eerste keeper wordt. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat erachter zit.
Ja, ik zou er ook niet te veel uit halen. Zeker in combinatie met...
Nee, maar jawel. Ik zeg alles eruit halen.
Nee, je moet het groter maken dan het is.
Je moet het veel groter maken.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel weer heel erg Louis van Gaals-achtig. Valentijn Driessen, nog heel even. Die begon toch weer even over Sillissen. Genieten jullie daar nog van? Of zijn jullie dat trucje ook wel een beetje moe van beide kanten?
Ik had niet gedacht dit ooit zeggen, maar ik begin langzaam een zeker respect te krijgen voor Valentijn Driessen.
Zo.
Ik vind dat hij wel vaak goede vragen stelt. Kijk, het ligt er heel vaak ook heel dicht bovenop, weet je wel. En dan is het heel duidelijk wat er gebeurt. En dat is best goed voor Louis van Gaal en best goed voor de Telegraaf. En dat is heel irritant. Maar wat hij nu vraagt over Sillissen, vind ik oprecht een goede vraag. Het is gek dat een doelman die veel voor Van Gaal betekend heeft, zeker in 2014, die Van Gaal in de belangrijkste wedstrijd tegen Noorwegen opstelde boven Vlekken, die toen eigenlijk de voorkeur zou krijgen, dat hij die niet persoonlijk belt. Ik vind dat ook gek. Dus ik vind het heel goed dat Varend en Driessen daarnaar vraagt. Zeker omdat bij persconferenties je best wel vaak ziet dat journalisten een beetje hun keutel intrekken. Weet je wel, op de perstribune wordt er dan flink gezeken op de kozen. Hoe kan dat nou en dit en dat en dat. En dan is het op de persconferentie allemaal poeslief. Hij durft wel te vragen wat er op zijn hart ligt. Dus ik vind dat wel goed.
Ja, ik vond het antwoord van Van Gaal overigens logisch. Want die gaf aan van, ja, al het contact is geweest tussen de keepertrainer en Cillessen. Dus het zou heel raar zijn dat ineens ik het contact overpak. Vind ik ook
je kan
wel,
het samen doen, toch?
Vind ik inderdaad ook een kanttekening bij te maken.
Hij hoeft geen 300 man af te bellen.
Nee,
je
wat
kan
ik zeg
een kwartiertje bellen, collect call vanuit Portugal. Kom op.
Ja, samen, ja, nee, samen met Frans Hoek. Ja.
Wat is wel wat jij zegt over het Van Valentijn? Als die vraag inderdaad iemand anders stelt. Kijk, dat is natuurlijk wel zo. Valentijn stelt een hoop klote vragen. En die veel irritatie.
Is ook
eigenlijk
zijn beroep.
Eigenlijk zou je elke vraag natuurlijk even apart moeten behandelen. Snap je? Ja. Er zou niet nog de irritatie van de vorige vraag, van de vorige persconferentie, ja, in moeten zitten.
Maar dat kan ook weer niet, toch? Dus, maar nee, je bent ook een mens. En hij stelt ook vaak echt hele domme vragen. Vragen waarbij hij heel duidelijk laat zien dat hij geen voetbalverstand heeft. En dan erop doorgaan om een beetje sensatie te maken.
Hij stelt
om kliks
hele suggestieve vragen. Hij stelt vragen als, maar het is toch hartstikke dom dat. En dat soort vragen staat. En dat is natuurlijk voor iemand als Van Gaal heel vervelend. En kijk, voetbalintelligentie ja of nee is ook een beetje makkelijk vanuit onze ivoren toren in Amsterdam hier. Want wij kijken fucking veel voetbal. Maar hij stelt gewoon relatief simpele vragen, zou je kunnen zeggen. Maar dat zijn niet per se slechte vragen.
Hij stelt toch vragen voor kliks? Je hoort toch het itempje geknipt worden op het moment dat hij de vraag stelt. En niet zozeer om echt de diepte erachter te krijgen.
Maar wel een legitieme vraag.
Dit vond ik een legitieme vraag. En ik vond hetgeen wat Mart net allemaal zegt, ben ik het helemaal mee eens. En, maar we moeten ook niet doen alsof hij nou de ridder is van de Nederlandse journalistiek.
Nee, zeker niet. Hij is natuurlijk wel een beetje sensatiebewust. En ik denk dat het vooral is dat Telegraaf gewoon een agenda heeft. En daar schamen ze zich ook niet voor. En ja, die is niet enorm pro Louis van Gaal.
Ja, en ja, dat, ik denk dat beide waar is. Ja.
Maar ik ga er proberen van te genieten.
Dat vind ik mooi. Ja, laten we ook langzamerhand vooruit gaan kijken naar Senegal. Want daar moeten we aankomende maandag
tegen.
Het is
godverdomme 5 dagen, man.
Ja, maar voel je dat al? Vijf dagen?
Ineens. Net zat ik het speelprogramma te bekijken en ik dacht, het komt heel dichtbij. En dat geeft me aan de ene kant een klein beetje stress. En aan de andere kant maakt me dat echt zo blij als een kind.
Sadio Mané is er waarschijnlijk niet bij. Hoogstwaarschijnlijk. Dus dat is wel een hele grote opluchting als ik...
Ja, voel je dat?
Ja, ja.
Echt? Oh, ik vind het wel jammer, man.
Ja, vanuit Nederlands perspectief dan even beredeneerd, ja. Hè. Want Senegal is gewoon niet per se een heel erg kwalitatief sterk elftal. Vooral heel erg collectief.
Individueel niet?
Paar spelers. Met Koulibaly, Gaye, Sar, Mandi. Maar er zit ook heel veel middenmaat in.
Maar ze spelen
maar
wel allemaal redelijk in de Europese subtop. Ik bedoel, die back spelen volgens mij bij Betis en Milan.
Het is niet slecht met Sabali van Betis. Ja, inderdaad, het is geen slecht...
Ja, maar
slecht...
onze centrale verdediger spelen bij Liverpool. Nee, maar we moeten natuurlijk... Kijk, dat is voor Nederland lekker natuurlijk. Ja, maar we moeten toch ook niet doen alsof dat...
Nee.
Is dat zo'n groot verschil?
Ja, omdat het hele elftal is ook afgesteld op Mané. Ja, okay. En dat is wel een heel ander ding. Net zoals bij ons het hele elftal best wel op Depay is afgesteld. En dat zie je nu ook. We zijn nu een puzzel aan het maken. Vincent Janssen is de vervanger voor Mané. Of voor Depay. Ja dat zal bij Senegal een vergelijkbare situatie zijn.
Zij voetballen natuurlijk een beetje als Nederland in 2014. Weet je wel, collectief moet het allemaal staan, verdedigen. Dan hebben ze een betere verdediging dan wij toen hadden, denk ik. En dan moet de bal naar voren en dan hup, Arjen Robben rennen. Maar nee, doet niet mee. Dat is fucking jammer. Maar als je puur kijkt naar Senegal voorin, zijn het misschien niet allemaal topspelers, maar het zijn wel allemaal fantastische voetballers. Want ja, goed, ik ben groot fan van Sar bij Watford, maar als je kijkt wie daar op de bank zitten, weet je wel, dan heb je die gozer, die Diatta van Monaco, ken ik niet heel goed. Beelden die ik van hem gezien heb zijn fantastisch. Die Jackson van Villarreal ken ik ook niet zo goed, maar de beelden die je ervan ziet, dat is het echt om je vingers erbij af te likken. En zij zitten ook niet krap in de buitenspelers, hè. Het is niet dat ze allemaal in Senegal voetballen, die spelen allemaal in Europa.
Zeker, maar het is ook niet, je speelt ook niet tegen een camping elftal. Alleen je speelt wel tegen een elftal wat bijna alles doet van over Sadio Mané.
Ja.
Dat valt nu weg. Dus je moet gewoon ook een hele nieuwe tactiek maken. Een tactiek waarmee je de Afrika Cup hebt gewonnen. Waarmee je in de finale van de Afrika Cup hebt gestaan. Waarmee je hebt gekwalificeerd voor het WK. Ja, heel veel dreiging valt er weer weg. En dat kan je moeilijk oplossen, denk ik, nu met Diatta, Sar. En dan of Jackson of Dieng. Daar ga je kwalitatief gewoon heel veel mee inleveren. Waarschijnlijk
staat die Dia in de spits. Hè? Dus dan, en dan zal Sar sowieso spelen. En dan komt of Diatta erbij of die Jackson. Ja, ik ben er niet zo zeker van, man. Ik zou ook durven zeggen dat ik nog wel bang ben voor een gelijkspelletje tegen die gasten.
Ja.
Ook zonder Sadio Mané.
Ik zeg ook niet dat je direct ervan wint. Want vooral op aanvallend gedeelte lever je veel in. Maar verdedigend deed Mané al sowieso niet zoveel. Nee, want daardoor was hij aanvallend zo belangrijk. Dus verdedigend staat het hele elftal nog. Ze zullen alleen aanvallend een stukje minder dreigend zijn. Maar ja, kwalitatief verdedigend gezien is Senegal een goed elftal wat goed in elkaar zit.
Ja, prachtig. Het is zo goed. Ja. Weet je, het is nog 5 dagen en we gaan gewoon de komende 5 dagen over deze wedstrijd hebben.
Ja, dat is toch heerlijk.
Elke dag, weet je wel, heeft de uitspraken van Cissé over Oranje en zo, van Gaal over Senegal. Ja, dit wordt prachtig.
Hoe dichter we bij willen komen. En we hebben alles al gezegd. Op een gegeven moment hebben we een keer met 5-0 gewonnen. Een keer 4-0 verloren. En heel vaak gelijk gespeeld.
Scenario's.
Een scenario wat ik wel pijnlijk vind is dat een Nkunku er niet bij gaat zijn.
Ja,
want die
man
is geblesseerd uitgevallen voor Frankrijk.
Ja, ook omdat het echt een... Volgens mij hield heel de wereld er al rekening mee dat hij de revelatie van het WK zou worden. Een Fransman die in het buitenland is doorgebroken. En een van de spectaculairste spelers is van de Champions League, ja, denk ik.
Ja.
En ja, dat is dan verlies je toch als voetballiefhebber dat hij er niet bij is. Ondanks dat hij misschien niet eens zou starten bij Frankrijk.
Ja, en ik denk dit was dan ook nog een outsider geweest die dan per ongeluk wel ineens zou kunnen starten.
Ja.
Fantastisch seizoen bij Leipzig, al overgenomen door Chelsea. Het is een van de nieuwe sterren van Frankrijk, want ja, daar hadden ze er nog niet genoeg
nee,
van.
Nee, ik wou zeggen dat... Ja. Nee, maar ja, die kunnen even goed wel aardig... het is jammer hè, voor de voetbalconnoisseurs. Maar het is natuurlijk wel een aardig selectietje staan. Even goed.
Ja, dus... ja, maar het is wel fucking tragisch, man. Ik bedoel, je hebt als voetballer natuurlijk een fantastisch leven. Alleen je hebt niet de kans op heel veel eindtoernooien. En als je dan in topvorm erna eentje toewerkt en je mist die op het laatste moment, is dat vooral voor hem persoonlijk heel tragisch.
Ja, de vervanger is Rendo Kolo Muani.
Ja, ken ik bijna niet, man. Ja, hij is van naar de
Bundesliga. Maar ben je er toch?
Nee, volgens mij niet.
Die hebben ze niet opgeroepen.
Nee, terwijl die op FIFA toch hartstikke
ja,
goed is.
Ja, ik wou zeggen, die is OP, jongen, altijd.
Ja, maar dit is wel een leuk spelletje. Mooi verhaal. Speelde voor mij 3 jaar geleden nog bij de amateurs. En nu dus op het WK.
Ja,
fantastisch begonnen bij Frankfurt.
Maar hoe is die Nkunku nog geblesseerd geraakt dan?
Op de training.
Op de training.
En dat is inderdaad op zich wel een interessante vraag. We zagen ook Dani Alves er flink ingaan op een fotootje.
Welke
bij Brazilië.
Idioot tweette die foto?
Ja, dat is ook zo, hè?
Ja, dat is een hele rare gast.
Lijkjes harken.
Ja, hele rare gast was dat, maar...
Moet Louis van Gaal je rekening mee houden? Of moet je, hoe hou je je rekening mee op de training?
Nou ja, Wout Weghorst niet mee laten trainen. Dat scheelt volgens mij alles lok op een borrel.
Nee, maar dat
die schijnt altijd als een die schijnt net zo hard te trainen als dat die voetbal.
Ja,
heeft, toch?
Dat is gek, hè? Want bijvoorbeeld Tuchel, die heeft wel eens verteld in zijn periode bij Mainz, dat hij zijn spelers verbood op de training om slidings te maken, weet je. Omdat hij dat gewoon dus niet goed vond van het teamgevoel. Aan de andere kant heb je ook al die 10 miljoen KNVB-trainers die zeggen, je speelt zoals je traint. Ja goed, als jij wereldkampioen wil worden en je moet op je toppen van je kunnen presteren, dan is er wel wat voor te zeggen dat je ook op het scherpst van de snede weerstand moet voelen op de training. Ja, en daar hoort wel eens een sliding bij. Alleen ja, er lopen spelers rond in de voetballerij die sliden alsof ze potentieel mensen hun benen willen breken. En ja, dat is toch niet helemaal wat je wil.
Ja, want die Dani Alves, die zet gewoon even gestrekt been op iemands...
Van achter.
Van achter op iemands Achillespezie.
Ja, als je die foto wil zien, Twitter van Broes Tol.
Ja.
Ja. En een van de vetste dingen die ik gisteren langs zag komen, Luis Enrique, bondscoach van Spanje, gaat een Twitch-kanaal starten.
Ja.
Ja, hier heb jij mening over?
Nee, maar eerst nog Lars.
Ja, wat moet ik daar nou in godsnaam van zeggen? Want
zou je het vet vinden als Louis van Gaal het zou doen?
Dat zou ik leuk vinden.
Ja, op Twitch.
Twitch-kanaal.
Respect for my truusje. Ja, ik zie er niet zo echt de meerwaarde van in, eigenlijk.
Wat hij heeft gezegd is dat hij daarmee direct in contact kan hebben met de fans.
Ja, maar die kan toch ook op YouTube kijken? Waarom moet je dan naar Twitch?
Ja. Ja, maar dat is niet... Ja, nee, maar...
Ik denk dat dat niet per se de discussie is.
Doe dan op TikTok als je mensen wil bereiken.
Ik denk dat hij geïnvesteerd heeft in Twitch.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik heb daar geen... Ik ben vooral benieuwd wat hij gaat laten zien dan.
Zou je het niet vet vinden, zomaar van Louis van Gaal tegen Senegal gespeeld? Op dinsdag gaat hij even 2 uurtjes live. En dan kan je allemaal vraagjes aan hem stellen. En dan is hij open. En dan laat hij op zijn eigen manier laat hij het WK
zien. Tuurlijk, dat zou ik wel hartstikke vet vinden.
Het is heel tweeledig, toch? Want kijk, het idee van de bondscoach van een van de grootste voetballanden ter wereld laat een uniek kijkje achter de schermen zien, wat je anders nooit mee zou krijgen, is absoluut waar. Dat is fucking vet. En dat is super nice dat dat gebeurt en dat wij dingen kunnen zien die we anders niet zouden zien, op een manier die we anders niet zouden willen zien, kunnen zien. Het is natuurlijk wel gecensureerd, maar dat is logisch, want weet ik veel, als Dani Carvajal een halve liter bier aan het zuipen is op een woensdagmiddag, dan willen zij niet dat iedereen dat ziet. Terwijl dat soort dingen natuurlijk ook wel eens gebeuren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een onderdeel van een trend dat grote clubs en landen alle media gewoon buiten de deur proberen te houden en het zelf willen doen. Ik bedoel, bij de topclubs in de Eredivisie is niet eens een fucking mixed zone meer. Als je daar als journalist en speler wil spreken, kan dat niet. En daar is dit natuurlijk ook een onderdeel van. Weet je wel, dat ze houden de media op afstand en ze kiezen zelf wat ze naar buiten brengen. En dat is gewoon geen gezonde situatie. Dus dit is iets super vets wat voortkomt uit een super ongezond milieu, vind ik.
Ja, je bepaalt het narratief van je eigen club of je eigen land. En op deze manier,
volledig.
Door meer te delen, deel je eigenlijk minder. Ja. Want de manier om kritische vragen te krijgen, die weer je af.
Ja, maar en hoe lang is zoiets interessant? Want ik bedoel,
dat ligt aan hoe hij het doet.
Maar vragen en zo beantwoorden, dat begrijp ik allemaal wel. Maar als je heel tactisch gaat worden, zit Juan met de pet er ook op te wachten. Hier had ik echt net over nagedacht. Deze wilde ik nog even maken.
Ja, Juan met de pet inderdaad.
Juan en Ines uit Malaga.
Ja, ik bedoel, wij kijken natuurlijk zelf al heel anders, zeg maar. Kijk, jullie zijn toch wat meer voetbalprofessoren. Jullie zijn veel meer geïnteresseerd.
Ja, maar dat zijn we helemaal niet, Lars. Je zit er gewoon op de bank om te kijken.
Jeroen wel.
Ja, zeker. Ja, ik doe altijd even een billetje op, want dan begin ik een best tijd. Klapbokje erbij.
Heeft een laptop.
Laptop trainen.
Voetbalmanager altijd aan.
Nee, maar het ding is inderdaad precies hoe je het doet. Ja. Want als hij het echt uniek doet en echt wat extra's geeft en laat zien hoe... Als er bijvoorbeeld een belangrijke wissel is geweest en die wissel is bepalend geweest voor de uitslag, welke kant ook op.
Ja.
En hij laat op dat moment zien hoe hij dat heeft besproken samen met zijn assistent. Mm-hmm. Wat hij mee heeft gegeven aan de speler. Of hoe hij tactisch heeft omgezet en hoe hij dat dan tactisch heeft omgezet. Niet per se de omzetting specifiek, maar gewoon hoe dat gecommuniceerd is. Ja. Ja, dan krijg je weer iets in het voetbal te zien wat je nog nooit gezien hebt. En de eerste keer is dat altijd leuk. En vervolgens gaan mensen een verdienmodel inzien. En voor je het weet gaat, moet iedere bondscoach een Twitch-kanaal starten. Ja, dat is kut. Maar omdat het nu nieuw is...
Maar we zijn het vooral niet gewend, toch? Ik bedoel, het is zo vet omdat de afstand tussen wij als supporters... En misschien een heel klein beetje journalisten en spelers is zo fucking groot... Dat op het moment dat Daily Blind bij de Core Podcast kwam en vertelde dat hij Candy Crush speelde op de massagetafel, wij bijna allemaal klaar kwamen omdat we het zo sick vonden dat we iets uit de kleedkamer van Ajax hoorden wat je nooit ziet. Nou ja, goed, als deze man een klein gedeelte deelt van wat er speelt, is dat dan een uniek inkijkje, omdat ja, de afstand is fucking groot. Wij hebben geen idee. Iedere voetballer die je vraagt naar de mooiste verhalen, die zegt, nou, ik heb zoveel meegemaakt, ik vind het fantastisch, maar ja, dat houden we er buiten. Weet je, ze gaan allemaal naar de hoeren met z'n allen en ze vertellen het niet.
Misschien is het wel gewoon heel saai en doen ze gewoon fucking interessant altijd.
Ik denk wel dat ergens in het midden zit. Ik denk dat ze een stuk saaier zijn dan wij ze gemaakt hebben. En zeker de laatste jaren. Ook omdat het is niet meer mogelijk om zo spectaculair te zijn.
Nee.
Want je kan niet... Het lukt echt nog wel, hè. Maar niet op dezelfde regelmaat als de verhalen vroeger waren.
Dat denk ik ook niet.
Er
zijn overal films, er zijn overal telefoons, er zijn overal camera's. Dus je moet op andere manieren doen. Je moet huisfeestjes geven, waarbij je...
Bij Groningen bijvoorbeeld.
Om maar wat te noemen. Wel gezellig.
Ja, zeker.
Dus, ja.
Maar denk jij ook niet dat het een beetje komt omdat, zeg maar, een verhaal wat in 1974 plaats heeft gevonden, dat iedere 6 maanden net iets spectaculairder is opgebouwd? En voor je het weet heb je het in 2022 over kaarsen en zo.
Ja, ik denk beide is waar. Sommige verhaal wordt altijd spectaculairder. Maar ik geloof ook wel dat het spectaculairder was. Ja. Omdat je... er is letterlijk niemand die je kon pakken.
Nee, dat is ook waar.
Wanneer had je je fototoestel bij je? Of een filmcamera, dat je het even vast kon leggen. Terwijl als er nu wat gebeurt, je pakt je telefoon en... Je wordt gefilmd. Alles is publiek tegenwoordig.
Dat is waar.
Iedereen heeft recht op jouw privé.
Ja, en dan snap ik dat je het narratief wil bepalen. En dat je dan zegt van oké, we willen meer laten zien. En dan doen we maar een Twitch-kanaal. En dat je het niet laat afhangen van de vragen van Valentijn.
Ja, over laten zien gesproken. Een journalist van nu.nl, die moest in Qatar alles inleveren. Want ze konden dus de camera-spullen niet controleren. Ik zag een Deense journalist die wilde filmen in de openbare ruimte. Dat mocht ook niet. En wat je een beetje doorkrijgt is dat op zich het land Qatar best wel graag de westerse standaarden wil toestaan. Maar dat die autoriteiten daar gewoon niet klaar voor zijn. Dat die politieagenten dat gewoon niet trekken. Dat die beveiligers dat niet trekken. En ik denk dat dat nog wel heel veel, ja, voor ons vermakelijke dingen op gaat leveren. Want op zich maakt het voor ons geen reet uit natuurlijk of de Deense Nationale Omroep vrij kan filmen.
Nee, ja, is dat zo?
Nou, ik vind het wel leuk om dit soort dingen te zien. Dat geeft wel een interessant inkijkje.
Ja, ja, ik sta er denk ik anders in. Ik vind het wel heftig dat we een WK hebben waarbij je op een rotonde staat te filmen en dat je wordt aangehouden live. En,
ja, kijk,
het toont juist steeds meer aan dat het een godganse schande is dat we daar naartoe gaan.
Precies, ja.
Ja, en dat is algemeen bekend en dat vinden we met z'n allen ook. Alleen, voor mij wordt het echt lastiger om er echt van te kunnen genieten.
Ja, maar, het mooie is toch dat dit hebben de alle slimme marketingjongens niet in de hand. Nee. Kijk, politieagenten die gewoon gewend zijn fucking autoritair te zijn en nu ineens heel respectvol moet zijn, want dat hoor je ook van al die journalisten, dat iedereen zo behulpzaam is. Dat heb je niet in de hand. En dat is leuk. Ik vind dat heel nice. Want zij proberen een soort goed nieuwsshow te spelen, maar dat kan niet, omdat dat land dat gewoon niet is.
En hebben jullie ook niet een beetje het idee, even een hersenspinseltje van mij, maar dat zij, hè, we hebben natuurlijk die arbeiders en de mensen, dat zij dachten van, oké, als ze er eenmaal zijn, dan gaat iedereen wel op in die voetbalfeest en zal er wat minder. Maar nu blijkt dus ook gewoon dat dit soort dingen niet kunnen daar.
Ja, heerlijk. We gaan het zien.
Dus die beerput gaat alleen nog maar verder open.
Ja, ik denk dat we hier aan het begin staan en dat we dat allemaal zeker nog gaan volgen. Wat dat betreft is het een vrij grote switch naar Feyenoord. Maar die zitten ook iets wat in de problemen, want die moeten
Mag ik nog één ding vragen? Sorry. Sorry dat ik het er... Ik had nog één vraag. Denk jij dat we invloed gaan zien op wedstrijden van Qatar zelf? Je hebt toch wel eens van die gekke verhalen gehad dat ze dan
van de
dat soort landen, dat dan zo'n emir in één keer naar beneden komt en dat soort dingen met de trainer.
Dat hij op de bank, zoals Cruijff en Benakker.
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar je hebt toch wel eens van die verhalen dat je er in één keer zo'n sheik gewoon een veld op loopt.
Ik hoop het.
Dat zou toch schitterend zijn. Ja.
Dat zou ik heel mooi vinden, maar ik kan me niet voorstellen omdat ze heel erg bewust zijn van wat ze zijn op dit moment.
Oh ja?
Ja.
Ik zou het gruwelijk vinden als er een helikopter landt op de middenstip. Tijdens Ecuador tegen Qatar.
Maar sorry, jij was wat midden in je verhaal.
Ja, goede vraag.
Moest in één keer ergens aan
De switch werd gemaakt inderdaad naar Feyenoord. Sorry, want die zitten ook in de problemen. Een boete en moeten een deel van het... deel zonder publiek spelen.
Ja, man. Ja,
ongeregeldheden bij Stormgras.
Twee wedstrijden geen uitsupporters, waardoor er ook... in ieder geval waarvan één voorwaardelijk. En ja, ik vind het super moeilijk, man. Want kijk, je hebt natuurlijk die pyrotechnics. En dat vind ik fucking sfeervol. Heel vet. En Feyenoord rekent die extra boetes al mee in die kaartjes. En ik vind dat je op termijn op zoek moet naar een manier hoe je dat goed af kan steken. En dat moet niet gereguleerd zijn, maar het moet wel veiliger zijn dan het nu is. Want ik bedoel, ik kreeg zo'n fucking fakkel in mijn hand gedrukt. Kijk, het is wel iets gevaarlijker dan het lijkt. Het is weliswaar koud vuur, maar je kan er ook gewoon brandwonden en zo erop lopen. Mensen gooien ermee, dus daar moeten we wel naar op zoek. Maar ja, vanuit mijn hart, ik zou het niet kunnen missen. Het hoort bij die legendarische voetbalavonden. Alleen ja, mensen die shit op het veld gooien, dat is gewoon heel dom. Weet je, daar krijg je ook die boete voor. Om dan niet te spreken over het feit dat in Graz alles gesloopt is. En nou hoor je van een deel van de Feyenoord supporters ook dat in Graz niet goed gereguleerd werd, waardoor iedereen overal kon gaan zitten, waardoor zij dus min of meer mensen met stadionverboden toegang gaven, weet je wel, omdat je gewoon je kaarten kon verkopen, de seizoenskaart niet gecontroleerd werden, goed, dat het allemaal niet heel goed op orde was in Graz. Maar je kan toch met de huidige geschiedenis die Feyenoord supporters bij uitwedstrijden wel zeggen dat daar gewoon structureel iets verkeerd gaat. En dat die mensen hun eigen club benadelen. En dat ook als het in Graz niet goed geregeld was. En dat daardoor die wc's kapot getrapt werden. Dat gewoon niet op zichzelf staat.
Nee, ja, maar het gaat wel om significante bedragen. Ik hoor helemaal, want het gaat nu om €250.000 aan schade. Precies. En €50.000 boete. Dat is gewoon €300.000 voor een club die nog niet zo lang geleden geen speler kon kopen omdat het geld op was. Zijn dit gewoon serieuze...
Nee, dat zijn serieuze bedragen. En die boetes die rekenen ze door in de kaartverkoop. Maar ja, dat je geen supporters mee mag nemen naar die uitwedstrijd.
Achtste finale.
Is fucking zonde voor Feyenoord. Zowel sportief, want het heeft echt impact. En vooral voor die mensen zelf. Alleen ja, er is natuurlijk wel gewoon een deel van de Feyenoord supporters die dit veroorzaakt heeft. En ik bedoel, je kan niet nu als club of als Feyenoord supporter zeggen dat dit of onverwachts is, of onterecht is. Daarvoor is gewoon te veel gebeurd.
Ja, ik vraag me dus wel eens af of Feyenoord stewards heeft.
Jazeker, ik werd nauwelijks
gecontroleerd. Maar doen die wat?
Ja,
dus
niet
dus. Ja, maar ik vind het altijd... Je kan voor die 2,5 ton, kan je aardig wat de stewards
niet. Ik word bij Goed, word ik nog net niet in mijn zak gegrepen. Daar is nooit vuurwerk bijna.
Nee.
Nou ja, en hier... Kijk, ik zou dat vuurwerk niet kunnen missen, man. Maar Feyenoord doet zichzelf echt tekort, hoor.
Wat is voor jou een oplossing? Heb jij een oplossing?
Ik denk dat je... Nee, eigenlijk heb ik geen oplossing. Want je moet met die supporters in gesprek gaan. Weet je wel. En ja, ik denk dat je die trappen en dat vuurwerk, dat ga je niet oplossen. Als ze het überhaupt op willen lossen. Want ik weet niet eens of ik dat zelf op zou willen lossen. Want mede door dat vuurwerk is er zo'n lijpe sfeer in de Kuip. Daar geloof ik echt in. En win je van Lazio. Dus ik zou dat zo houden. En ja, bij die uitwedstrijden zou je toe moeten naar betere controle. Alleen ja, dat is wel echt fucking moeilijk. Want je hebt er gewoon niet zo'n hand in wie er naar Micheland, wie er naar Italië reist, wie er naar Graz reist. Want het is natuurlijk wel zo, hè? Ook in Italië. Ja, daar komen gewoon heel veel mensen met een stadionverbod heen.
Ja.
Dat is fucking lastig, man. Ik zou het niet weten.
Jij, nog een oplossing?
Nee, gewoon gedragen.
Heb je dan wel een oplossing voor Den Haag? Want... En dan hebben we het niet over de politiek, maar dan hebben we het over ADO. Want daar is nog een grotere rotzooi dan in de politiek.
Goeie grap, Jaron, hè?
Ja, het is eigenlijk jammer dat het gisteren... We hebben maandag al opgenomen met de eerste de beste. Dus we hebben het er nog niet over gehad in de podcast. Maar ja, het is een toestand, hè? Want Verheid en Kiesna die hebben een transferverzoek ingediend. Kiesna zit er net 3 weken, geloof ik. Maar dat zei hij.
Ja,
maar,
alweer, ja.
Want er was gelogen door de directie. En er wordt... En er worden mensen zwart gemaakt en dat soort dingen. Nou, Jan Maat is opgestapt na 5 maanden. Het schijnt ook niet zo goed...
Had geen tekenbevoegdheid.
Nee, maar ook niet zo goed een goede begeleiding te zijn. Het is geen soort snuffelstage, klinkt een beetje verkeerd. Maar dat hij mee zou lopen. Nou ja, het is een toestand in Den Haag. Dan sta je 16e, 4 keer gewonnen van de 15 keer.
Ah, het is niet een toestand. Het is een bizarre tering. Zo. ADO heeft afgelopen zomer bijna het volledige bestaansrecht overgegeven aan Rob Jansen. Die eerst Jan Maat aanstelt als... technisch manager zonder tekenbevoegdheid. En vervolgens Kuit als trainer de sleutels geeft. Zonder enige ervaring. Haalt spelers als Denzel Hall, Jordi Weerman en zo. Kun je van vinden wat je wil. Maar er zat geen enkele lijn in dat hele technische beleid. Dat is fucking raar. Verheid verdient bakken met geld. Terwijl ze in Giovanni Franke een vakman hadden. Die man heeft zich idioot gedragen tijdens de finale van de playoffs.
Dit is toch
echt idioot. Maar
het is toch echt raar hoe hij zo hard hierop afgestraft is.
Ja,
ik ken de beste man niet, maar ik ken de verhalen.
Hij heeft geen papieren.
Maar als
assistent is hij eruit gegooid door Kuit. Omdat die mensen wilden die hem complimenteerden. En nou ja, goed, complimenteerden. Dat was Giovanni Franke, maar Kuit's ego was gewoon te groot. Dat is wel gebleken.
Ja. Ja, nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Maar ik vraag mij af of een vakman, volgens mij, hoe ik het even zie, hè, was hij toch ook gewoon één van hun, Franke, met die selectie vorig jaar.
Ja.
Dat zag je toch ook gewoon...
Al die spelers waren positief, alle pers was positief.
Maar kijk, wat ik het idee heb, is dat Kuit er een beetje boven zweeft als de oud-international met zoveel interlands, die de nieuwe trainer moet. Maar dat hij de hele connectie met de rest van de club... Kijk, Kuit is natuurlijk ook, is in niks ADO. Snap je wat ik bedoel? ADO is toch een beetje brutaal, een beetje...
Misschien de oude Kuit, met het oude gezicht, hard werken was.
Toen wel.
De Katwijk-Kuit.
Maar snap je, er zit natuurlijk ook niks... Soms heb je nog wel eens een trainer die dan in ieder geval dezelfde gedachtegang heeft. Of dezelfde karakter.
Ja,
of wat dan.
Precies.
Maar dit is gewoon totaal anders. En Franke zou wel, denk ik, daartussen kunnen zitten als een soort van... die staat volgens mij redelijk tussen die
gasten. Gewoon een vakman, iemand die verstand van zaken heeft. En ja, dan heb je die Rijntjes, die is algemeen directeur... en die is natuurlijk mede verantwoordelijk voor deze keuzes. Hè? Met Rob Jansen, met Jan Maat, met Kuit. En Kuit en Jan Maat kun je denk ik niet zoveel verwijten. Want die waren er gewoon niet klaar voor. ADO is niet een hele grote club meer. Maar het is wel een hele lastige club om te werken. En dan ben je gewoon overgeleverd aan de goden. En als je dan ziet dat Rijntjes niet alleen richting het sportieve verkeerd gedaan heeft. Hij heeft het ook gewoon verkeerd gedaan met dat hele stadion. Want er mochten gewoon een hele tijd alleen maar seizoenskaarthouders naar binnen. Dat is fucking lijp. Dat in Nederland zo'n situatie. Dat met clubkaarthouders gezeik is. Overal is gewoon gezeik. Ze hebben die hele organisatie gewoon niet staan.
Nou ja, en ik vind het... Eigenlijk vind ik nog het meest bizarre van alles... is dat Thomas Verheid vorig seizoen... op om en nabij de 30 doelpunten is geïndigd. En dat hij er nu gewoon... Hoeveel heb je er gemaakt? 2 of 3? Of 4? Ja. Of snap je? Hoe kan je... Dat is toch het laatste waar je altijd nog op kan terugvallen.
Maar er werd al flinke tijd aan de stoelpoten van Kuit gezaagd... in Eerste de Beste. Eigenlijk vanaf aflevering 1 al. En terecht,
nee, overigens. Dat vooral al door mij.
Ja, precies. Maar alsnog werd er gezaagd.
Ze wilden niet mee.
Ik zeg niet dat iedereen zaagde, maar...
Maar had ik het goed gezien?
Ja, nee. Ik denk dat je het bijzonder goed gezien had. Ik denk dat... dat het dommer is dat je iemand een kans geeft als je weet dat iemand geen kans verdient. Zie Frank de Boer bij het Nederlands elftal.
Mm-hmm.
Zeg maar, soms heb je gewoon genoeg informatie om te weten, dit is geen match.
Nee, wordt...
Ja, en... ook als je helemaal geen elftal hebt en geen technisch manager en zo. Ik bedoel, je kan Kuit wel als hoofdtrainer de kans geven, maar dan moet je hem wel ook een eerlijke kans geven. En nu heb je hem een soort baas, technisch baas in ADO Den Haag gemaakt. Ik bedoel, hij mocht een speler kiezen die absoluut moest blijven en daarom hebben ze tering voor geld in Thomas Verheid gestoken. Weet je wel?
Wat ik ook wel snap hoor.
Nee, wat ik...
Marketingtechnisch. Marketingtechnisch. Wie moet je anders houden technisch, bij ADO?
Ja, maar je zegt toch niet tegen een trainer van... Nee. Oké, hier is een sponsor, die heeft een paar ton over. Buiten de begroting kunnen we iets vastleggen. Dus doen we dit. Dat is toch super raar dat je zo'n onervaren hoofdtrainer... die als referentiekader de grootste clubs ter wereld heeft... die kans geeft. Ik bedoel, ja, het is heel wat... Als jij bij Liverpool gespeeld hebt, bij Fenerbahce gespeeld hebt... waar het geld aan de bomen groeit... dan heb je niet eens het besef wat 4 ton is... Als je ziet wat Erik ten Hag bij Go Ahead, die had niet half zoveel geld als ADO, met 4 ton gedaan heeft aan professionalisering van een voetbalclub, waardoor je gewoon structureel op een hoog niveau kan gaan presteren. En, dat is heel wat anders.
En ook zo, ook plat, van, oh, hij heeft 30 gemaakt, die pakken we. En ik snap het, de jongen van de club heeft zijn ding gedaan. Hij wordt gedragen door het publiek, helemaal eens, maar je wil beleid maken, toch? Je wil weer terug naar iets waar je als hele club trots op kan zijn. En ik snap dat je Verheid wil houden. En die had je ook kunnen houden als je wel gewoon gepromoveerd had. Alleen nu is het juist het moment dat je een harde keuze moet maken. En dat je de keuze moet maken van oké, moeten die 4 ton in de hele club steken? Want ja, daar kan je inderdaad veel meer mee bereiken. En niet in de handen leggen. Ja, ik ben nu Mart aan het herhalen, want die had een heel goed verhaal. Dus ik hou hierbij op.
Ja, maar kijk, dan moet Kuyt weggaan en dan moet hij zeggen, laat die ontslagvergoeding maken.
Ja, je moet vooral... Ja, ontslagvergoeding van 6 ton.
Ja?
Ja, dat wordt gezegd. Dat
zei John van Zweden, maar ja... Goed, dus we weten niet of dat klopt, maar goed.
Is de laatste keer dat John van Zweden heeft gelogen.
Ja, jezus.
Ja. Maar goed. Die voorspellingen komen ook niet altijd uit. Hè? Nee, precies. We degraderen nooit meer.
Ja, niet helemaal mooi.
Staying up.
Ja, mooi. Nou ja, misschien tijd voor een carrière switch voor Dirk Kuyt.
Mooi.
De afgelopen weken hebben we natuurlijk samen met John Capital gesproken over verschillende carrière switchen. Ik heb mooie verhalen gehoord. Mooie verhalen van jullie, maar ook van verschillende profvoetballers en hun bijbaantjes.
Whatever works, hè?
Ja, whatever works. Nou, die campagne heeft best wel veel succes gehad. Ik heb best wel veel mensen ook in mijn eigen omgeving over gehoord. Dus heel erg tof.
Ja, nee, zeker. En goed, we hebben gebeld met voetballers. Quinn Leemans, Jeroen Veldmaat, Robin van der Meer. Zaten mooie verhalen bij. Maar ja, wat kan je nou beter doen als in plaats van iemand bellen, maar gewoon is een voormalig topvoetballer, onder andere bij Schalke. FC Utrecht gespeeld. Nou ja, goed, natuurlijk hartstikke bekend. Veel op tv geweest, media genieke ster. Is even hier uitnodigen richting het WK. Lars, want helaas, jij hebt aangeboden om plaats te maken. Ja, ja, voor toch denk ik de eerste topvoetballer die hier voor Young Capital op de bank gaat zitten.
Het is toch fijn dat we weer een nieuw vriendje van de show erbij hebben. Ja.
Dus deze ene grote ster gaat plaatsmaken.
Ja, voor de andere. Weet je, en daar gaan we dan ook nooit meer kritisch op zijn. Daar gaan we gewoon heel positief mee om.
Ja, ja, dat is zo. Ja, het enige wat ik zeg, laat me komen. Niets.
Oké. Okay.
Hallo. Hallo.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Niets, sit down. How are you?
Yeah, great. It's good to be here.
Yeah, it's good to have you. Thank you for being here.
Yes, thank you so much. And for me, it's incredible to be with people who had the same problem.
Yeah, yes. You can't play football.
Sorry.
Oh yeah, I thought you said the same problem.
No, but you're clean as well.
Ah.
Look, I'm 6 months clean, so I'm pleased to be here. The last time I was in a clinic, FK clinic. It's a very, very good to be here.
Yeah, he's still addicted, so.
Yeah, so you were at an AFK clinic and you thought, let's go to FC AFK and that works.
Yeah, I think football and clean people is good.
Football and clean people, that's all. That's what I always say.
It's going well. Now I'm here in the Netherlands. I want to be a real analyst. So thank you for having me.
Yeah,
of course. Future's looking bright.
I hope so.
Oh, cool. What do you expect about the World Cup?
I don't expect much because we're not qualify Czech Republic, but now I make a program about the Netherlands and what it's like to be a real Orange fan. And I think you're the biggest Orange fan.
Why?
You already paint your beard.
Yes, I did, man. You're
very
the first
good.
One saying
yes,
that.
But the people really in Holland are very crazy about the orange stuff.
Yeah, with the cheese and with the orange. Yeah, we like to go nuts. What do you expect from the Netherlands?
I think I have to be optimistic, so I say quarterfinal.
Quarterfinal?
Yes.
Okay.
You think that's optimistic?
What do you think?
I hope for more, man.
Yeah, hope. But yeah. What's hope?
Yeah, everything hope. We got in life.
They still have hope in less rich countries, you know, but it's not always what it's like. So I have hope for the Netherlands. They will win the cup, but yeah, that's not so realistic.
Who is going to be the best player of the Netherlands?
I have to say Frankie de Jong.
Okay.
But yeah.
What kind of analyst are you? Are you more like a tactical analyst or more like a Rafa van der Vaart? Like, oh, everything is fun. Yeah, yeah, yeah.
No, I don't eat that much. But for the rest, I do analyze like in my own style. So if I have to say something about the Netherlands, I think we can discuss what it's like, how they play.
What do you think should be the goalkeeper of the Netherlands?
It's easy. Is it? Bijlo.
Bijlo? Why?
Yes. Bijlo. It's a bright future. The other one is looking like he's, yeah.
Not so bright future.
Not so bright future. I think he has some future, but not so much. Yeah, so yeah. I will choose Bijlo.
And okay. He didn't get the number one shirt?
No.
You think that says anything?
No. Yeah, it was a shit argument about the number one for the oldest player. It's like you get the first present on your birthday. It's like it's nothing. I don't know why, but it sounds good for the media. Yeah, I think he's doing something in their minds. That's Louis. He's always busy with trying to get all those players sharp, you know? That's what he is good in.
Yeah, is he?
Is he? Cool. Yes.
And we will win the World Cup then if we reach the quarterfinal?
Argentina.
So Argentina, we can play
Messi.
Them.
Yes.
Okay.
I love Messi.
Against who?
Against, let's say, Brazil. I think Brazil is one of the best teams of this World Cup. But if you look at the team spirit, I think Argentina is waiting such a long time. I think they will get, a bit. It's like they have a good spirit. You can see it what's playing around at Manchester. Martinez is very good. And Messi is on a high level. But I think they have a good team spirit.
Okay. Cool. Are there some players who you played with when you were a football player?
Yeah, but that's a long time ago. Yes, if I look to Germany, there are a lot of players I've played with. Like, for example, is Sané was one of my favorite teammates.
Yeah, of course.
Very good guy. Very likable. And he's good on
Did
the PlayStation as well. Yeah.
Sorry? Did you speak to him?
No, not lately. Mm. But I have to say, for me, it's a long time. Sometimes I call Huntelaar, but that's only just for
catching
Friday,
up, yeah.
Friday
for
night.
Transfers at Ajax.
Yeah, I do some anymore. Scouting. Yeah.
Okay.
I do also. Well, everything what pays me is we'll manage. We'll manage.
Thanks a lot, man.
Yeah, and for now I can look for the Dutch team. I don't know how we gonna play. I say we because I'm now a fan for Orange. How we gonna play?
Yeah, it's really hard, but it will be 3-5-2, I think.
3-5-2.
Yeah.
Not 5-3-2.
Yeah, that's how you say it, right? I believe Louis van Gaal wants to attack against the small countries, so it will be 3-5-2 in the beginning. So, I think that's it. And then, we have to wait who will play, if it will be Xavi Simons, like you said. I hope so.
Yeah, let's play with Xavi.
You're going to play with Xavi.
I think
that's
have
a good
to do
shout.
It differently. If you see those players, if you see those names, you can see on the right side, we don't have a lot,
We have Dumfries.
Dumfries.
We have some pace, we have some speed.
Let's put on Dumfries.
Offen
but I think we
young
have
player
to,
as well?
To play 5-3-2, but 5 on the left side, 3 in the middle, and 2 on the right, because Dumfries has a lot of pace.
Mm.
So he can run, and when he has some space,
I see
he's better.
I see how Czech didn't qualify. If that's if that's the analysis, like I see how that happened.
Well, you never seen it. So how can you say something about the tactics?
Yeah, okay. But like what I did saw is like Czech didn't qualify. So if that's
but
the
last time, you know what happened.
Yeah, okay.
In your it hurts still a little. I see.
For me as
don't
well.
Don't get angry at me. It's just a game.
No, it's just a game. We're just friendly.
We can go back to 2004. You know that one.
Yeah, I do know that one. No. Like it wasn't good for us though.
Sorry?
It wasn't that good for us. So like, I get it. I'll keep calm.
Great.
2016, right? Two qualifiers.
With
Danny Blind.
Mm-hmm.
Yeah, what a country.
What a country.
Why did you miss the World Cup?
Why? I think it's just a transition. It's just a transition. And I really love those players. And still, the youth is great. So it will come. But it's the same for the Netherlands. I think it will come and go. It's the same. We have to wait for some stars rising. And I think the Netherlands have some stars rising.
Yeah, we have to see.
Let's bright the star. Yes.
Thanks for your analysis, and we're going to follow you because you have some very interesting thinking about football. So thank you for that.
Do you think so?
Yeah, like I've never heard of the six on the left, three in the middle. So that's something new.
Not six,
so.
But you know, you have on the left side, you have Daley Blind. He's not the fast player, you know?
Mm.
So if you keep everyone close to Daley Blind, he can stand in the corner, just at the flag. And he's the best build-up player. So he can pass the ball straight to Berghuis on the right.
Yeah. Do you think Blind is a friend of the coach?
Sorry?
Do you think Blind is friend of the coach? He's a friend of the coach?
He's a friend of the coach, yes.
Yeah, because of his father, like...
Yeah, of course. That's how it goes. I had to say.
Politics.
Politics. It's all about football. Politics. But I think it's Louis van Gaal's a good dictator. Yes.
Yeah, he is.
And I really love him. A strong mentality. Let's go for the quarterfinals.
Let's go for more.
Let's hope. Thank you so much.
Thank you, man. Have a good career.
And good luck. This is the first time in a real show.
Thank you.
Yeah, yeah, but it feels good. Yeah, one problem, I didn't have something to drink. I was like, I'm a big star.
Mm-hmm.
And they didn't give me anything.
Well, we
don't have room for big stars.
No. We can
about the team.
Work.
Thank you. Can I go?
Yes, you can. Thanks a lot. Hartstikke bedankt voor het luisteren.
Ja, dat was een...
een international een keer.
Ja, weer wat anders. Gewoon met Klaas en Huntelaar, Leroy Sané op het veld gestaan.
Ja, kunnen wij nog wat van leren, Ron Blonk?
Nou ja, blijkbaar dat je op een hele andere manier voetbal moet benaderen, zoals wij dat doen.
Misschien hebben we wel succes.
Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik ga het in ieder geval volgen. En voor jullie, morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Check ons dan.
Zonder internationals helaas.
Ja, dat is wel balen.